We willen het woord van de Heere openen in deze dienst in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing, Efeziërs 2, de versen 1 tot en met 10.
En u heeft hij medeleven gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
We willen verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. Vorige week de paragrafen 1 tot en met 3 van dit eerste artikel. De eerste paragraaf die ging over het feit dat alle mensen in Adam gezondigd hebben, de donkere achtergrond, en daartegen de tweede paragraaf over de liefde Gods in de zending van zijn zoon naar deze wereld, en dat dat woord ook gebracht moet worden aan mensenkinderen door middel van de prediking, paragraaf 3. En nu willen we behandelen de paragrafen 4 en 5 van het eerste artikel. Paragraaf 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van het ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks het is u gegeven in Christus te geloven. Geliefde gemeente, stel jongens en meisjes, een kaart voor jou in de brievenbus. Van wie zou die kaart nou zijn? En waarom krijg je nou die kaart? En snel ga je hem lezen. Het is een uitnodiging voor een feestje. Maar het is eigenlijk, maar het is echter van die jongen of van dat meisje die je helemaal niet zo aardig vindt. En je hebt er daarom ook geen enkele zin in om erheen te gaan. En je besluit dan ook die bewuste middag maar thuis te blijven. Je gaat niet. Maar de volgende dag, de volgende morgen op het schoolplein, zijn alle kinderen uit jouw klas heel enthousiast. Iedereen is er geweest en ze hebben het allemaal leuk gehad en ze hebben allemaal leuke dingen gedaan. En de hele dag op school praten ze erover. Ze hebben ook foto's gemaakt die ze aan elkaar laten zien. En ze zeggen tegen jou dat je iets moois hebt gemist. En jij weet niet goed wat je zeggen moet. Je staat er maar wat beteuterd bij. Jij wilde immers niet komen. Jij wilde niet ingaan op die uitnodiging. Jij wilde niet naar dat feestje toe. En wat baal je daar nou van? Maar je kan niemand anders de schuld geven. Het is je eigen schuld. Je was uitgenodigd. Je mocht komen. Je wilde zelf echter niet. Dommer die je bent. En je kan jezelf nu wel... Kijk, iets dergelijks, en op een heel ander niveau weliswaar, speelt zich nou ook af in die paragrafen 4 en 5 van het eerste artikel. In die vorige paragraaf, paragraaf 3, is erop gewezen hoe de Heere dat evangelie van de gekruisigde en de opgestane laat verkondigen aan Adams kinderen. De verlossing in Christus moet worden verkondigd. Het heil in Christus moet de mensen worden aangeboden. En daartoe zendt de Heere verkondigers van het evangelie. En onder de prediking, zo lazen we de vorige keer, onder de prediking worden zondaren geroepen tot bekering en tot geloof. Maar die preek, die prediking vraagt nou wel om een reactie van de hoorder. Er dient een antwoord te komen op Gods roepstem. Vrijblijvend zitten onder de prediking, dat kan niet. En daar wordt nou op gewezen in die komende twee paragrafen, de paragrafen 4 en 5. En als thema zetten we boven de prediking, wat gebeurt er onder de prediking? Twee gedachten. In de eerste plaats een tweeërlei uitwerking en in de tweede plaats een tweeërlei oorzaak. Wat gebeurt er onder de prediking? Een tweeërlei uitwerking en in de tweede plaats een tweeërlei oorzaak. De prediking, zo lazen we ook de vorige keer, is Gods roepstem. Maar wie worden er nu geroepen onder de prediking? Slechts berouwvolle zondaren? Slechts ontdekte zondaren? Slechts verslagen zondaren? Nee, zondaren, verloren mensen, Adamskinderen. Dat wil zeggen, om die woorden van paragraaf 1 nog een keer te gebruiken, alle mensen die in Adam gezondigd hebben. En dat bent u. Dat ben jij. Dat ben ik. God roept ons door middel van de prediking. En die prediking doet ook wat met je. Zeker weten. Al lig je misschien te slapen. Al ben je met je gedachten helemaal niet bij. Al denk je misschien aan 1000 andere dingen onder de prediking. Of al irriteert u zich misschien onder de prediking. Toch doet het wat met je. En het vraagt ook wat van je. Wat het dan vraagt? Een reactie. Want je kan niet vrijblijvend onder een preek zitten. Een preek werkt altijd wat uit. Geloof of ongeloof. Je gelooft het evangelie van Christus of je gelooft het niet. Je valt erover of je valt ervoor. Het verbreekt uw hart of het verhardt uw hart. Je keert jezelf ervan af of je raakt er betrokken op. En dat is nou precies wat in paragraaf 4 aan de orde wordt gesteld. Wat werkt die zondagse prediking nou uit? Wat gebeurt er nu onder de prediking? En vindt u dan niet opvallend dat de Dordtse vaderen dan niet inzetten met de uitverkiezing? En ook wordt niet begonnen door te spreken over de wedergeboorte. En ook wordt niet eerst beleden wat God allemaal moet doen in het hart van een mens. En ook wordt niet allereerst aandacht gevraagd voor het werk van de Heilige Geest. Want wij zijn zo geneigd om onszelf te verschuilen achter Gods raadsplan. En om er zo zelf weer onderuit te komen. En we zijn dan zo geneigd om allereerst te wijzen op de noodzaak van de wedergeboorte. En op datgene wat God allemaal moet doen in een mens. En die noodzaak is er ook, want daar wijzen de Dordtse leerregels verderop ook wel op. Maar, en dat is toch opvallend, de Dordtse vaderen beginnen daar niet mee. Het is dus in tegenstrijd met de Dordtse leerregels als in de prediking de wedergeboorte het eikpunt is. En als daar altijd weer op gewezen wordt. De Dordtse vaderen die wijzen allereerst op de noodzaak van het geloof. En daarmee onderstrepen ze de verantwoordelijkheid van de hoorder. Want onder de prediking, weet u het nog, paragraaf 3. Onder de prediking worden zondaren geroepen tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Dus een prediking waarin de menselijke verantwoordelijkheid ten volle wordt onderstreept en wordt benadrukt. En hoe aangrijpend is het dan als er altijd weer mensen zijn die zo'n prediking veroordelen en afdoen als remonstrans. En zeggen, ja maar, ik kan mezelf toch niet bekeren. Moet je wel gegeven worden hoor. God moet het doen. En nu wordt net gedaan alsof een mens zichzelf kan bekeren. En of een mens zelf ook kan geloven. Al dat gehamer op de bekering en al dat gehamer op het geloof, dat is maar remonstrans. Het is een valse beschuldiging. Want in de rechte prediking wordt de doodstaat van de mens ten volle gehandhaafd. Waar wordt de mens tegelijk ook ten volle verantwoordelijk gesteld. God die zich als het ware in de prediking van het evangelie voorover buigt en daarin aan zondaren zijn zoon toont en vraagt, wat vind je nou van hem? De Heere die laag afdaalt in de bediening van het evangelie, waarin de gekruisigde Christus mag worden verkondigd aan Adams kinderen en waar aan hen de vraag klinkt. Is deze Christus nou de liefde van je hart niet waard? Zeg, wat zou je dan antwoorden? Wat doet deze prediking van het evangelie, wat doet die nou met je? Want dat is uiteindelijk de vraag. Die dit evangelie niet geloven. Dat kan dus. Hoe aangrijpend. Ja, pijnlijk. Als je niet wordt geloofd. Misschien kennen jullie het wel, jongens en meisjes. Je kwam te laat van school. Je was met een vriendje. Was je van school naar huis toe gefietst. Maar dat vriendje, dat kreeg een lekker band. En je vertelde dat verhaal thuis. Maar je moeder geloofde er niks van. Of je moeder verdenkt jou ervan dat je een aantal snoepjes uit de trommel hebt gepakt, maar je hebt haar verteld dat het niet zo was. Maar je ziet aan haar ogen dat ze je eigenlijk niet gelooft. Pijnlijk als je voor een leugenaar wordt gehouden. Maar in het ongeloof wordt nu God, de Vader der waarheid, voor leugenaar gehouden. En dat is zo pijnlijk en zo ontstellend aan het ongeloof. Gods genade die is voorgehouden dat hij aan diep gevallen Adamskinderen het evangelie van zijn grote liefde in Jezus Christus heeft laten verkondigen. En Gods liefde is verkondigd dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Dieper kon God eigenlijk niet afdalen. En lager kon de Heere ook niet neerbuigen. En wel gemeend komt het aanbod van Gods genade tot een ieder van ons. En welgemeend stelt God ons zijn liefde in Jezus Christus voor. En welgemeend toont hij onder de prediking de ruimte die er ligt in het bloed van de Heere Jezus Christus, om door hem gewassen en gereinigd te kunnen worden van alle zonden. Maar God wordt niet geloofd op zijn woord. En wat dan? Wat gebeurt er nou met hen die het evangelie van Gods liefde beantwoorden met ongeloof? Of nog concreter, wat gebeurt er nou met jou als je onder de prediking van het heil in Christus, van de verlossing die er ligt in Christus, niet tot geloof komt? Nou, denk nou eens aan mensen die in de gevangenis zitten. Ze zijn buitgemaakt als krijgsgevangenen door de vijand. Maar op een gegeven ogenblik is die vijand verslagen en de bevrijders die lopen dan het gevangencomplex op en die gaan dan langs de cellen. En overal kloppen ze aan en doen ze de deur open en zeggen ze dat de vijand verslagen is en dat ze bevrijd zijn. Maar wat gebeurt er nou met die gevangenen die die boodschap niet geloven? En die blijven in de gevangenis achter, die blijven zitten waar ze zaten. En zo stellen nou de Dordtse vaderen, zo is het nou ook met hen die het evangelie niet geloven. Op die blijft de toorn Gods. Zoals de Heere Jezus het zelf ook al had aangegeven in Johannes 3 vers 36, die tekst die erbij wordt genoemd. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dus de volle verantwoordelijkheid blijft bij de mens, omdat de verantwoordelijkheid voor de zonde en de schuld ook op een mens ligt. En zo wordt de zonde van het ongeloof ook iets ontzettends, iets verschrikkelijks, iets huiveringwekkends. Maar dan moeten we goed in de gaten houden. De zondaar, die gaat niet verloren om zijn ongeloof. Soms wordt dat nog wel eens gezegd, alsof een mens alleen maar verloren gaat vanwege zijn ongeloof. Dat de enigste zonde zou zijn waardoor een mens verloren zou gaan. Dat klopt echter niet. Want een gevallen Adamskind, die ligt al verloren, nog voordat de prediking van het evangelie tot hem komt. De toorn van God rust dus niet pas op ons als wij in ongeloof op het evangelie reageren. De toorn van God rust al op ons vanaf onze ontvangenis, vanaf onze geboorte af aan. En dat is toch wat Gods woord ons ook leert. Als we denken naar Romeinen 1, waar het ook staat geschreven, Romeinen 1, het 18e vers. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En die reden voor de toorn van God ligt in het feit dat wij in Adam tegen God hebben gerebelleerd. Dat we tegen God zijn opgestaan. En dat we zijn heilzame wetten en geboden hebben overtreden. Dus het ongeloof brengt ons niet onder Gods toorn. Hou dat vast. Maar het ongeloof houdt ons wel onder Gods toorn. Ja, het ongeloof verzwaart zelfs Gods toorn. Want het evangelie predikt ons dat er redding is van Gods toorn. En het evangelie leert ons dat er in het bloed van Christus Jezus reiniging ligt van onze zonde. Maar het ongeloof stoot zich aan het evangelie. En het ongeloof wil ook niks weten van Christus. En zo wordt die blijde boodschap van het evangelie tot een reuken des doods ten dode voor allen die daar in ongeloof op reageren. En dat maakt het ongeloof ook zo ernstig. Het houdt u onder de toorn van God. En niets is zo verschrikkelijk als die toorn van God. Toch ten volle blijkt aan het kruis van Golgotha. Want daar wordt toch zichtbaar dat Gods toorn tegen de zonde zo groot is. Dat eer dat hij die ongestraft liet blijven. Dat hij die aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Zeg, is het nu wel eens uw vraag geworden? Ik hoop het toch wel. Is er nu wel eens uw vraag geworden hoe u van die toorn van God verlost kan worden? Ja, het wordt je vraag. Als de Heilige Geest je iets doet verstaan van wat zonde is. Als de Heilige Geest je laat zien wie je zelf bent geworden voor het heilig aangezicht des Heren. Als de Heilige Geest je het zicht geeft op je zondige aard en dat Hij je eraan ontdekt aan de onvolkomenheid van al je werk. En als Hij je bepaalt bij de ongerechtigheden die er liggen in je leven. En als Hij je leert dat je daarom ook straf hebt verdiend. En dat je gaat zien dat je ook de toorn van God waardig bent. En dat het naar recht zou zijn als God je ook zou verdoemen. Heb je zo je zonde al leren kennen? Bent u zo ook al bepaald bij uw schuld voor God? Ja, dat je ook hebt gezien, onderkend en hebt erkend dat je daar ligt onder de rechtvaardige toorn van God. En dat je een verloren mensenkind bent. Oh, wat wordt dan het waarachtige en levende geloof ook noodzakelijk? Want waar het ongeloof een ziel houdt onder Gods toorn, daar is door het geloof verlossing van Gods toorn. En dat is nou de tweede uitwerking van die prediking. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Wie dat waarachtige en levende geloof mag beoefenen, die wordt dus van de toorn van God verlost. Dat is dus het nut van het geloof. Door het geloof is de verlossing van de toorn van God en van het verderf. En door het geloof krijgt een zondaar deel aan het eeuwige leven. Maar dan moet u daar goed op letten. Nu wordt die geloofstaat, die wordt omschreven met twee woorden. In paragraaf 4. Allereerst aannemen. En in de tweede plaats omhelzen. Aannemen. Ja, zo staat het er. Aannemen. Die het aannemen. Dat is toch wel opvallend dat de opstellers van de Dordtse leerregels dat woord gebruiken. Want het woord aannemen, dat klinkt ons toch enigszins verdacht in de oren. Dat woord roept een beetje weerstand op. We vinden dat ook maar een oppervlakkig woord. En dat woord plaatsen we bij de remonstranten. En we vertrouwen het niet zoals iemand zegt dat hij de Heere Jezus heeft aangenomen. Alsof hij het heil zelf zomaar kan pakken, zeker. En laatst sprak ik nog iemand die tegen me zei: vandaag hebben ze het allemaal maar over Jezus aannemen. En ze denken dat het zomaar gaat. En je kan ook wel zien dat het evangelische denken, dat het ook de reformatorische kerken steeds meer binnendringt. Nou toch, onze gereformeerde vaderen gebruiken heel onbevangen dat woord aannemen. Staat er gewoon in paragraaf 4. En dat mag ons dan ook wel bevrijden van een bepaalde kramp in de omgang met dat woordje aannemen. Want aannemen is ook een puur Bijbels woord. Zomaar een paar teksten. Johannes 1, de versen 11 en 12. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Of een tweede voorbeeld, Markus 4, vers 20. En deze zijn het die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen. Was ook de uitwerking van de prediking op de eerste Pinksterdag, zodat we ook lezen in Handelingen 2 vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen. En als je dat zou onderzoeken vanuit de Statenvertaling, dan zie je dat het woordje aannemen wel tientallen keren voorkomt in de Statenvertaling. In de grondtekst worden daar dan weliswaar verschillende werkwoorden voor gebruikt, maar al die werkwoorden hebben toch de hoofdbetekenis in zich van ontvangen, verkrijgen. Het Bijbelse aannemen is dus het ontvangen van iets dat gegeven wordt. Er wordt iets ontvangen waar al dan niet om gevraagd is. Je neemt iets in ontvangst. Je verkrijgt iets. Denk aan een bedelaar in een grote stad. Die bedelaar die daar zit met zijn smerige, met zijn kapotte plunje. Zijn ogen die wanhoop uitstralen en een verloren leven, een mislukt leven ligt achter hem. Hij heeft zelf helemaal niets en hij kan alleen maar zijn handen ophouden. En zo kan hij ontvangen datgene wat hem wordt gegeven. En zo'n bedelaar leeft dus van gegeven goed. En alles wat hij ontvangt, zal hij ook des te vaster vastklemmen. En dat is nou dat aannemen zoals in de schrift en de Dordtse leerregels het wordt bedoeld. Dat is dus als een rechteloze zondaar het ontvangen van de schat van het evangelie die wordt aangereikt onder de bediening van de prediking door de werking van de Heilige Geest. Het is een aannemen, een aanvaarden van datgene wat je eerst werd aangeboden. En in de prediking wordt de zaligheid in Christus aan in zichzelf verloren zondaren die nergens recht op hebben, wordt dat aangeboden. Het zijn Adamskinderen die nergens aanspraak op kunnen maken. Maar het is nou Gods liefde dat aan hen door middel van de prediking het werk van Christus wordt verkondigd. En het is de geest des geloofs die voeten schenkt om tot Christus te gaan en die handen geeft om dat heil in Christus te ontvangen. Dat is het eerste woord, aannemen. Komt ook het tweede woord, omhelzen. Nou, daarin klinkt iets door van liefde, een zaak van het hart. Denk maar aan een kind dat is verdwaald. Hij was met zijn ouders naar een grote stad gegaan, maar hij is iets te lang blijven kijken in de etalage van een speelgoedwinkel, waardoor hij zijn ouders uit het zicht heeft verloren. En dan ziet ze nergens meer en huilend staat hij daar midden in die stad. Straks vindt hij ze nooit meer terug. En ineens hoort hij achter zich, hoort hij de stem van zijn vader die naar hem op zoek is. En hij draait zich om en hij rent dan toch zo snel mogelijk naar zijn vader toe. En hij valt zijn vader om de hals. Ja, ook zo dat hij hem nooit meer wil loslaten. Omhelzen. God die verloren zondaren opzoekt in zijn woord. Die door middel van de prediking verloren mensen, kinderen zoekt. Want het is altijd Christus die als eerste komt tot de mens die zichzelf in het verderf, in de ellende heeft gestort. En hij zoekt ze die dreigen weg te zinken onder het rechtvaardige oordeel van God. Die dreigen om te komen in het verderf waarin ze zichzelf hebben gestort. Maar door het woord zet hij nou de zondaar klem en grijpt hij de zondaar als het ware vast. En hij raapt zo'n zondaar op in zijn verlorenheid en neemt zo'n zondaar op zijn schouders. En zo'n mens kan dan niets anders dan zijn armen om hem heen slaan. En zo wordt hij weggedragen van onder die toorn van God vandaan. En dat is nou ook zo kenmerkend voor dat waarachtige en levende geloof. Die lege bedelaarshand die Christus, die zich mag uitstrekken tot Christus. Maar ook die bevende zondaarshanden die de Heere Jezus als het ware om de nek vallen en hem omhelzen. Dat ware levende geloof richt zich altijd weer op Jezus de zaligmaker, het enige middel tot behoud. En weet u, daarin herken je nou ook dat ware en dat levende geloof. Je hart wordt ingewonnen voor Jezus de zaligmaker. Je krijgt hem zo hartelijk lief. Hij die voor zondaren de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. En de helse smarten heeft willen lijden. Hij die in alle dingen heeft betoond dat hij is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. En als je dan van hem hoort, dan kun je niet langer bij hem vandaan blijven. Ja, nog sterker, je kan niet langer van de Heere Jezus Christus afblijven. Je handen die je om hem heen wil slaan en je mond die hem ook wil kussen en je ogen die hem willen zien en je vuile zondaarshanden die je om hem ook wil heen slaan. En met de dood voor ogen en met de zonde in je hart neem je de toevlucht tot Jezus de zaligmaker. En die geloofsomhelzing van Christus, die is zo verlossend en zo bevrijdend. Want zegt paragraaf 4, die geloofsomhelzing van Christus, die bevrijdt je, die verlost je van de toorn van God. En van het verderf. En daardoor alleen kun je ook delen in dat eeuwige leven dat Christus heeft verworven. En daarom is Christus je ook alles waard. Omdat in hem ook bevrijding, verlossing ligt van Gods toorn. En je door hem het recht ontvangt op het eeuwige leven. En ziet u, je kan dus niet spreken over dat ware en dat levende geloof als daar niet dat aannemen is. Als daar niet dat omhelzen is. Als de ziel niet in alles gericht is op de Heere Jezus Christus en niet heeft geleerd de toevlucht te nemen tot hem, is er geen waar geloof. Is er geen levend geloof. Maar het ware, het levende geloof richt zich altijd weer op Christus, de borg, de zaligmaker van zondaren. Je hart richt zich op hem, je hart gaat uit naar hem. In alles ben je aangewezen op hem en in alle dingen heb je hem nodig leren krijgen. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Een tweeërlei oorzaak. Want ja, in paragraaf 4, daar ging het over die tweeërlei uitwerking, ongeloof en geloof. Maar het roept dan wel de vraag op, waar komt nou die reactie op de prediking vandaan? Dat is dan nou waar het over gaat in paragraaf 5. En opnieuw, en dat is opvallend, opnieuw benadrukken de Dordtse vaderen de volle verantwoordelijkheid van de mens. Want zo beginnen ze. De oorzaak of schuld van het ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Ziet u, dat is de taal van de Dordtse vaderen. Ongeloof is de schuld van de mens. Er is geen verontschuldiging voor het ongeloof. De oorzaak van het ongeloof en van alle andere zonden is gelegen in de mens. Daar kunnen we God niet de schuld van geven. Maar hoe gemakkelijk kruipen wij niet in een slachtofferrol? En dan hoor ik iemand zeggen, ja, maar dat is mijn schuld niet dat ik onbekeerd ben. God bepaalt immers wie er uitverkoren zijn of niet. Of nog weer anders, ja, ik bid God er wel om, echt waar, maar hij geeft het mij niet. Of, ik wilde wel, maar blijkbaar is het voor mij niet en heeft God mij overgeslagen. En heimelijk voel je jezelf slachtoffer in plaats van schuldige. En in al dat redeneren wordt de beschuldigende vinger, wordt er dan ook gewezen naar God. En zo wordt geprobeerd om dat ongeloof goed te praten. Ja, wij kunnen dat geloof toch niet zomaar grijpen. Er zijn zoveel die met een gestolen Jezus verloren gaan. Oh, ik wil mezelf niet bedriegen hoor. En zo worden er allerlei redenen aangedragen en allerlei redenen ook bedacht, waardoor het ongeloof te verklaren valt. Waardoor het ongeloof verdedigd wordt. De Dordtse leerregels die zetten daar radicaal een streep doorheen. Ongeloof is eigen schuld. En de gereformeerde verkiezingsleer die kruipt niet weg achter de verkiezing. Maar die legt de oorzaak van het ongeloof duidelijk neer bij de mens. Ongeloof is geen lot. Ongeloof is zonde. Ongeloof is zelfs de grootste zonde. Ongeloof is zelfs de hoofdader die alle andere zonden voedt. Als wij denken aan grote zonden, dan denken we misschien aan diefstal, aan overspel, aan moord, aan drankzucht. Of we kunnen ons soms heel druk maken om allerlei dingetjes die wij zonde vinden. En ondertussen ons nooit druk maken om de zonde van het ongeloof. En weet je nou waarom die zonde van het ongeloof zo erg is? Omdat het ongeloof God voor een leugenaar houdt. Het ongeloof houdt God voor verdacht. En in het ongeloof wordt God niet geloofd op zijn woord. En daarom wordt in het ongeloof het persoon en de wezen en de eer van God ook aangetast. En dat is nou het allerergste. In het ongeloof wordt eigenlijk gezegd tegen God de Vader der waarheid: nee, ik geloof u niet. Ik hou u voor een leugenaar. Zit hier nou zo'n ongelovige? Ben jij nou zo'n een die God niet op zijn woord gelooft? Houdt u God nog altijd voor verdacht? Leef je nog altijd aan de Christus voorbij? O, denk niet dat je straks ook maar één verontschuldiging kan inbrengen. En je kan je nergens verschuilen als je dan staat voor Gods aangezicht. En als je als een ongelovig aan het licht komt. Dan zal het klinken wat de Heere Jezus ook heeft moeten zeggen in Lucas 19. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Het is niet uw onmacht die u hindert. Het is uw onwil. En verschil je ook niet langer onder je onmacht. Want juist waar die onmacht je werkelijk nood is geworden, dan ben je bij God op het juiste adres. Want hij weet raad met radeloze mensen. En bij hem is er uitkomst voor hopeloze mensen. En bij hem zijn de krachten te vinden voor degene bij wie alles is afgebroken, die met lege handen staan. Maar weet u, uw probleem is een andere. U bent onwillig. U wilt niet zalig worden door Jezus alleen. En u wilt zich niet laten redden door Christus alleen. Het is wat de Heere Jezus zelf moest zeggen tegen die ongelovige Joden in Johannes 5. Als hij het daar zegt in Johannes 5, het 40ste vers. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. De enige reden waarom een mens zich niet bekeert en niet gelooft, is dat hij het niet wil. God die zoveel arbeid aan uw ziel besteedt. Elke zondag zit je onder de prediking en elke dag mag je Gods woord openen en mag je de schriften lezen. Of elke dag hoor je ook vertellen vanuit Gods woord. Maar je wilt niet. Je verzet je. En je prop je vol met van alles van deze wereld en je bent zo druk met alles van beneden. En dan hoor ik je helemaal niet over je onmacht. Dan kun je van alles. Je kan werken, oh en soms kun je nog hard werken ook. Je kan leren, en soms kun je nog goed leren ook. Je kan feesten, je kan drinken, je kan geld verdienen, je kan een leidinggevende functie hebben, je kan jezelf promoten. Je kan je geld uitgeven, je kan over van alles praten. Ja, je kan zoveel. En als het aankomt op je geestelijke leven, begin je ineens te schermen met je onmacht. Dwaas. Je wilt niet. Ongeloof is een daad, een verzetsdaad. Verzet tegen Christus en verzet tegen God. Het is je niet willen onderwerpen aan de weg der zaligheid. Het is een bewust willen vasthouden aan het pad van de zonde. Het is een bewuste afwijzing van de verlossing die er ligt in Christus Jezus. Werp al uw verontschuldigingen en al je tegenwerpingen. Werp die nou eens weg. Kom nou eens voor God in de schuld. En belijd hem de zonde van het ongeloof. En erken tegenover hem de dwaasheid van jouw verzet tegenover de Heere. Want in de hel zit echt niemand die God de schuld kan geven. Wie daar zit, die kan alleen maar zichzelf de schuld geven. Die zal zichzelf moeten aanklagen en die zal zichzelf moeten veroordelen. En hij zal het moeten zeggen, had ik nou maar gehoor gegeven aan Gods woord. Had ik maar Gods roepstem opgevolgd. Had ik me nou maar verlaten op Gods belofte woord. Had ik nou maar gevlucht tot de Heere Jezus Christus. Ongeloof is zonde. Ongeloof stelt u ook schuldig. Ja, en daar moeten we toch weer even naartoe terug, want het gaat hier om de strijd tegen de remonstranten. Dat erkennen de remonstranten ook wel. Die zagen ongeloof ook als zonde. Maar zij wilden het geheel sluitend maken. Zij wilden het kloppend maken met hun reden, met hun verstand. En daarom zeiden ze het zo: ongeloof is eigen schuld, geloof is eigen prestatie. En zij verweten dat nou de gereformeerde verkiezingsleer dat er zoveel nadruk op werd gelegd dat het geloof een gave van God is. Want zo redeneerden ze. Als dat zo is, dan moet de oorzaak van het ongeloof toch ook bij God worden gezocht. Maar daarmee doen ze nou de gereformeerde leer geen recht. Ja, de oorzaak van het ongeloof ligt in de mens. Maar het geloven, en dat komt verderop, wordt het helemaal uitgewerkt in de Dordtse leerregels. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods, gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. Insgelijks het is gegeven in Christus te geloven. Het geloof is dus een gave van God. En die twee lijnen die krijgen we nooit met ons verstand bij elkaar. Ongeloof eigen schuld. Geloof Gods gave. Maar ons verstand en ons denken is te klein om Gods handelen en Gods denken te kunnen bevatten. Mag ik het zo zeggen, de goddelijke logica gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. En daarom hebben wij ons slechts te houden aan de geopenbaarde wil van God. En die leert ons dat ongeloof zonde is. En dat het geloof in de Heere Jezus Christus altijd bij God vandaan komt. Het is Gods gave. En weet je, dat is nou bevrijdend. Het geloof is niet iets dat je zelf maken kan. Anders zou niemand van ons ook ooit zalig kunnen worden. Als je het zelf zou moeten doen, was het een hopeloze zaak. Want ik ben van mezelf onwillig om in God te geloven. En ik wil van mezelf niet. En als God de Heilige Geest mijn wil heeft omgebogen, dan komt mijn onmacht aan het licht. Dan blij dat ik daar sta. Met gebonden handen en met gebonden voeten in het moeras, in de blubber van de zonde. En dan blijkt wel dat ik tot geen enkel goed ding, geen enkel geestelijk iets in staat ben. Maar God geeft nou echte geloof. God werkt geloof. En God oefent geloof. Ja, gelukkig wel. Want daarom kan ik, kan u, kan jij ook deel krijgen aan Christus en aan zijn weldaden. En weet u, nu heeft God ook nog eens beloofd dat geloof in uw hart te willen werken. Want bij je doop is de Heilige Geest als de werkmeester van het geloof je toegezegd. En hij wil nou dat ware en dat levende geloof in je hart werken. Ja, hij wil uw hart richten op Jezus, de gekruisigde en de opgestane. O, werp u dan neer voor zijn aangezicht en belijd het hem. Heere, hier ben ik zo'n onwillige en zo'n onmachtige. Ik wil van mezelf niet geloven en ik kan van mezelf niet geloven. Maar u bent toch de werkmeester van dat geloof. O, werk dat geloof, o Heere, dan toch in mijn hart. U hebt het mij toch zelf beloofd bij de doop. En zo is de Heilige Geest, die onder de prediking het geloof wil werken in een zondaars hart. Hij maakt plaats in het hart van een zondaar voor de Heere Jezus Christus. Door te ontdekken aan zonde en schuld. Omdat een mens gaat verstaan dat hij daar ligt onder de rechtvaardige toorn van God. En dat er maar één is die hem daarvan kan bevrijden. De Heere Jezus Christus. Maar het is nu ook diezelfde geest die dan ook voeten geeft om tot Christus te gaan. En die handen geeft om dat heil in Christus te ontvangen. Ja, en om Christus Jezus te omhelzen met dat ware en dat levende geloof. En mag dat nou ook geen bevrijdende en rijke boodschap zijn, dat het geloof een gave van God is. Ja, ontdekkend. Ontdekkend voor hen die menen dat ze het zelf wel kunnen. Maar bemoedigend voor armen en ellendigen. Bemoedigend voor hen die helemaal zelf niets hebben. En bemoedigend voor hen die erachter zijn gebracht dat ze zelf het niet kunnen en zelf ook niets kennen. Het geloof in Jezus Christus is nu bij God te verkrijgen. Gratis. Per gratie. Om niet. Amen.